Welkom bij De Nieuwe Pensionado's, een podcast van Brand New Day. Een nieuwe pensionado, dat ben je als je zelf regie neemt over jouw financiële toekomst, zodat je er ook later financieel goed bij zit. In deze podcast inspireren we jou en doe je nieuwe kennis op over sparen, beleggen en pensioen, zodat je nog betere beslissingen over je geld kan nemen. Mijn naam is Gerard de Velde en in deze aflevering ga ik in gesprek met Annelou van Noord en Joost Tieland en je leert alles over financiële opvoeding. Want wat geef je jouw kinderen mee over geld en welke lessen zitten daar ook weer voor jezelf in? Annelou en Joost, van harte welkom bij de podcast.
Dankjewel.
Dankjewel.
Joost, ik ga jou eerst voorstellen aan de luisteraar of de kijker. Jij werkt bij Brand New Day en je houdt je bezig met sales en marketing. En je werkt ook al 7 jaar bij Brand New Day. Je kent de organisatie goed. En het was jouw idee om deze podcast te beginnen. En daarom zien we jou ook regelmatig bij de gesprekken. En ja, Annelou, jou kennen we nog niet, maar dat zal snel veranderen. Je bent ondernemer, je bent spreker en je bent auteur van 2 boeken. Tel je geld en je nieuwe boek, Later word ik rijk. Die komt dit voorjaar uit. En je maakt je hart voor een betere financiële educatie van kinderen en jongeren. Nou, je noemt jezelf ook wel een money rebel en je zit altijd vol nieuwe ideeën. Dus superleuk dat je hier aanwezig wil zijn.
Ja, dankjewel.
We gaan eerst naar jouw achtergrondverhaal. Want ik ben zo benieuwd wat je nou eigenlijk deed voordat je je leven in het teken van geld stelde.
Ja, nou, ik heb de opleiding sporteconomie gedaan. Dus echt iets totaal anders dan de financiële wereld. En daarna vooral in de marketing en communicatie terechtgekomen. Allerlei leuke banen. Ongeveer 15 jaar geleden voor mezelf begonnen. Ook op het marketing en communicatiegebied. Totdat mijn oudste dochter de zakgeldleeftijd kreeg. En ik als moeder dacht van, oké, hoe kan ik dit het beste aanpakken? Hoeveel moet ik geven, maar ook hoe kan ik het positief geven? Want op dat moment was op internet vooral alles te vinden op let op en spannend en eng. En nou, vooral heel erg moeilijk. En ik ben zelf een heel positief ingesteld mens. Dus ik dacht, nou, dit moet een ander sausje krijgen. Gaan zoeken naar onderwerpen over zakgeld en alles wat over financiële educatie en opvoeding zou kunnen gaan. En toen kwam ik erachter dat er heel veel leuke dingen te vertellen zijn. En zo is het idee ontstaan van een boek. Tel je geldboek is zo ontstaan. En nou ja, dat kwam op precies op het juiste moment uit. Week van het geld werd vanaf dat moment georganiseerd. Ja. En toen was 1+1 werd 3. En zo ben ik uiteindelijk nu fulltime bezig met financiële educatie en opvoeding.
Ja, ja, tof. Ja. Nou, we gaan verschillende levensfasen induiken. Dus wat doe je met kleine kids? Wat doe je met tieners? Wat doe je als je kind gaat studeren of je kleinkind dus? En daarbij gaan we ook jouw situatie af en toe betrekken, Joost.
Ja, dus
superleuk dat je dat wil doen. Om maar eens te beginnen bij kleine kids. Wanneer begin je nou eigenlijk met geld? Hoe pak je dat aan?
Nou ja, geld, dat is niet zo'n moment van, oké, als er zoveel maanden zijn of zoveel jaar, dan moet je het beginnen. Het gaat bij het leren omgaan met geld, gaat het vooral ook heel erg over met elkaar in gesprek gaan over geld. En dat betekent dus niet dat als je kind 2 jaar is, dat je je pensioen moet uitleggen of je hypotheekregeling of een verzekering. Maar dat het vooral gaat over van, oké, welke keuzes maak je? Of als je 's middags samen aan het lunchen bent en je hebt daar hagelslag en melk en kaas staan, dat je eens een keer aan je kind vraagt, wat denk je, hoe duur zou dat zijn? Of laat ze het op volle gorde van prijs zitten. Want vaak denken ze nog, nou, een blok kaas is heel groot. Dus dat zou wel heel duur zijn. Of een zak aardappelen, dat is heel erg veel. Door zo op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te gaan. Daar begint eigenlijk al het leren omgaan met geld. Dat je keuzes hebt. Of dat je in de winkel zegt, nou, je hebt 2 euro. En jij mag het koekje uitzoeken voor dadelijk bij de koffie. Kies je dan voor die hele gave verpakking waar misschien maar 8 koekjes in zitten? Of pak je een verpakking die er misschien minder chic uitziet, waar 20 koekjes in zit, waarbij je wel als ouder zegt, joh, jij mag kiezen. Hier heb je het geld, maar het is wel op is op. Dus je kan maar 1 keuze maken. Hmm. En waar kies je dan voor? Nou, op die manier kan je je kind al meenemen in je geldgesprek, zonder dat het meteen heel spannend is. Hmm. Ook vragen als van, nou, waar droom je van? Of als je 1000 euro zou krijgen, wat zou je dan doen? Dan komen meestal de mooiste. We hebben het wel eens een keertje gevraagd. Dan heb je kinderen die vol enthousiasme zeggen, nou met €1000, nou dan koop ik echt een vissenkom. Die er dan heel blij mee zijn. En iemand anders kan me net zoveel enthousiasme zeggen, nou dat wordt een villa met een zwembad en glijbaan. Dus dat stukje waarde van geld is natuurlijk nog heel vaak onbekend. Ja. Maar door zo met elkaar in gesprek te gaan, ja, daar komen al de mooiste verhalen naar boven. Ja.
Ik heb ook mijn zoontje is dan, mijn oudste is 4,5, dus die is nog echt wel jong. Maar je merkt wel dat bijvoorbeeld nu is meer is beter. Dus als die 3 muntjes van 10 cent heeft, is beter dan een euro bijvoorbeeld. Dat is heel erg soort van. Zo is het soms wel eens, kunnen we ons daar eens in uitredden als die dan. hij vindt ook uitgeven heel moeilijk. En als die dan een paar muntjes heeft, dan proberen we ook al een beetje een soort van. Ja, dan moet je dus iets van kopen. Je kan niet alleen maar tegen papa en mama zeggen, koop dat. Maar als die bijvoorbeeld stickers vindt hij heel leuk. Dus dan moet hij wel die stickervel kopen. En dan heeft hij het gekocht en dan is hij heel blij met het stickervel, maar ook heel erg treurig over het geld wat hij uitgegeven heeft. Maar dan met een beetje geluk krijgt hij dan soms een beetje wisselgeld wat meer was dan die 1 of 2 euro munt. En dan is hij er toch weer heel blij mee. Dus het is.
Mooi hoe het. Ik adviseer ouders ook altijd als ze zakgeld geven en ze geven of contant geld, om het dan inderdaad iedere week in andere muntjes te doen. Zodat ze dan ook merken van, oh ja, hè, als ik 1 euro krijg en de ene week krijg ik 1 munt en de andere week 2 en misschien wel eens een keertje 5 of 10 muntjes. Ook dat is allemaal spelenderwijs leren omgaan met geld. Dus als je vraagt wanneer begin je, gewoon. Dat kan meteen
ontstaan. En dat contante geld was ook wel extra belangrijk of zo, toch? Dat begreep ik uit een van je andere interviews. Dat omdat geld steeds onzichtbaarder wordt, heb je er minder grip op of zo?
Ja, het gaat er vooral om dat, zeg maar, bij contant geld geef je eigenlijk heel onbewust les in financiële educatie. Net zoals dat wij vroeger, als ik met mijn moeder mee ging boodschappen halen en zij betaalde met muntjes of biljetten, of ik kom zelfs nog uit het tijdperk checks, dan wist je aan de hand van hoe ze betaalde een beetje, leerde je wat meer over waarde. Dus daarom is het bij jonge kinderen, als ze zakgeld krijgen en ze krijgen het contant, dat helpt dus mee met het voelen en het uitgeven en het op is op. Het is natuurlijk heel zichtbaar en heel fysiek. Tegenwoordig is het natuurlijk contant geld. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar in mijn portemonnee zit steeds minder contant geld. Dus dat is voor heel veel ouders best wel een uitdaging om het contant te geven. Dus als je al meteen zegt van, nou, ik geef het digitaal, dat kan. Maar dat betekent wel dat je er wel vaker over moet praten. Want anders wordt het echt helemaal onzichtbaar. En als je dan al zegt van, nou, hè, wij betalen met jouw pinpas. Dan mis je dat fysieke helemaal. Dus contant, dat is het fijnst als je het hebt. Ja. Als je kiest voor digitaal, ook helemaal prima. Maar dat betekent wel dat je als ouder daar veel bewuster over moet vertellen. En het moet laten zien en moet laten merken hoe het werkt.
Ik zou nu, als ik dan nu kijk naar hoe die geobsedeerd is, soms door muntjes en geld en een spaarpotje waar dan veel of weinig muntjes. Ik zou mezelf er heel moeilijk, nogmaals, mijn kind is nog jong, maar moeilijk kunnen voorstellen dat ik zijn zakgeld, ook al heb ik bijna geen contant geld meer, maar dat je het digitaal geeft. Van dan wordt het zo abstract concept. Ja. Dus dat is.
Maar we zien wel in de cijfers dat steeds meer ouders daarvoor kiezen.
Ja, ik snap uit gemaksoverweging.
Dat is natuurlijk ook heel makkelijk. Hoef je er ook niet over na te denken. Want dat was wel echt zakgeld geven. Beginnen heel veel ouders enthousiast mee. En dan komen ze na 2 maanden achter van, oeps, ik heb het misschien al wel 3 keer vergeten te geven. Ja. En dat is natuurlijk met digitaal geld maken het zelf als ouders heel makkelijk. Dus daarom echt die boodschap van, joh, prima als je kiest voor digitaal geld, om wat voor reden dan ook. Maar ben je er dan wel van bewust dat wel iets meer van je vergt over financiële opvoeding?
Ja. En is er een leeftijd van waar jij zou zeggen dat is een leeftijd om echt te beginnen met zakgeld? Een soort van op die structurele wijze? Of hangt dat echt een beetje van het kind af?
Nou, ik zou zelf, zeg maar, in groep 3, dan zijn ze meestal een jaar of 6, dan krijgen ze natuurlijk echt die rekenvaardigheden. En ze krijgen, ze kunnen leren lezen.
Ja.
Dus dat is dan, zeg maar, eigenlijk de tijd dat ze ook gaan snappen van, hey, 2 muntjes van 50 cent is 1 euro. Ik heb ook kinderen gehad die kregen 50 cent en die dachten dat ze 50 euro kregen. Want dat is 50 staat voor het muntje. Dus groep 3 is meestal wel dan het moment dat als je zegt van, oh, ik wil beginnen met zakgeld, dan is dat echt een mooi moment. Ja.
Over zakgeld. Is dat meer symbolisch, zeg maar? Of is dat ook het idee dat een kind daar echt een vermogen mee opbouwt?
Nou, zakgeld is sowieso geen heilige graal. Hè? Dat wil niet zeggen dat als je zakgeld gaat geven, dat betekent dat je kind nooit meer geldblunders gaat maken of later rijk wordt. Het is een onderdeel van financiële opvoeding. En zakgeld wordt vaak nog onderschat hoe je dat kan inzetten. Ja, je kan als ouder gewoon zeggen, joh, je krijgt iedere week 50 cent en zoek het maar uit. Je kan daar ook een heel verhaal van maken. Daar ben ik vooral voorstander van. Dat je echt een money date met je kind plant om een keer met elkaar te kletsen over geld. En waarbij je dus ook zegt van nou, vanaf deze week krijg je iedere week. Je begint meestal met iedere week op jonge leeftijd. Krijg je iedere week een bedrag. Maar dat betekent wel dat je er dit of dat voor moet doen. Dus dat je ook echt afspreekt. Je hebt een beetje uitgeefgeld. Je hebt misschien een beetje spaargeld. Ik ben zelf ook erg voorstander van een beetje geefgeld. Dat je kind ook aan iemand anders of een goed doel of wat dan ook een onderdeel geeft. Ja. En door die kaders te bepalen. En nogmaals, maak ze niet te krap. Maar wel door kaders te bepalen van nou, dit mag je kopen van je zakgeld. En dit mag niet. Hè, je ziet bij heel veel ouders bijvoorbeeld snoep en chips. Of bijvoorbeeld games, dat alleen maar wordt gekocht als je er samen mee overlegt.
Ja.
Door er samen zo naar te kijken van oké, wat is nou zakgeld? Wanneer krijg je het? Hoe krijg je het? Digitaal of contant? Wat mag en wat moet? Daarmee begin je zeg maar al een beetje met die eerste geldgesprekken. En voorkom je vooral dat als ze wat ouder zijn en ze een keertje toch een keertje iets anders kopen, dat je kan zeggen, hey, dit hadden we afgesproken. Dus dat geeft wel kaders aan.
Ja. Dus dat is vooral ook de educatieve waarde vooral dan inderdaad.
Dat, ja. En kinderen vinden dat leuk. En ik bedoel, je kunt overal zakgeldcontracten downloaden. En in Tel je geld zit een zakgeldcontract. Maar je kan het ook gewoon op een papiertje doen. Ja. En die handtekening die eronder mag worden gezet. Nou ja, daar scoor je natuurlijk bij jonge kinderen enorm veel punten mee. Maar dat helpt ook bij een stukje waardebesef van geld. Want dat is er natuurlijk veel minder in deze tijd. En dan helpt zo'n gesprek. En die kan gewoon gezellig zijn met Ranja en lekker koekje. Of s'avonds met een stuk pizza. Om het onderwerp geld even wat laagdrempeliger te maken. Maar door daar samen over te hebben van hey, daar gaan we met elkaar afspreken. Handtekening eronder. Je geeft elkaar een hand. Ja, geeft wel waarde.
Ja. Zijn er ook dingen die je absoluut niet moet doen? Die je echt mis ziet gaan, zeg maar, bij ouders?
Zakgeld wordt soms ook gebruikt om te straffen. Van als je nu je kamer niet opruimt, dan krijg je geen zakgeld. En dat vind ik niet zo handig. Dat moet er echt los. Ik bedoel, dat is echt opvoeden. Als je het hebt over zakgeld, dat is ook met je salaris. Want dat is het eigenlijk, die eerste zakgeld. De afspraken die je maakt, die groeien uiteindelijk naar je contract met je werkgever.
Ja.
Wij hebben natuurlijk ook wel eens dagen dat we niet iets minder productief zijn. En het zou toch heel vervelend zijn als dat je de baas meteen zou zeggen, joh, nu is het klaar, want anders krijg je deze maand geen salaris.
Ja.
Dus dat zou ik wel echt scheiden. Als je het hebt over zakgeld, wat onderdeel is van financiële opvoeding, dan staat dat wel los van straffen en belonen.
Ja.
Dus ook bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik net aanhaalde van een opa die goed bedoeld zegt, joh, met zoveel doelpunten krijg je een euro. Ja, dat zou ik echt loskoppelen van zakgeld.
Ja.
Ja.
En dan hebben we ook nog het stukje onbewuste overdracht. Dus zeg maar, je kan een bepaalde gevoel meegeven over geld. Dus bijvoorbeeld verhalen van mensen waarbij geld altijd een probleem was. Dus zonder dat er echt heel bewust over gepraat is, heeft dat kind toch altijd een soort gevoel bij geld. Van hey, dat is altijd een probleem.
Ja.
Of dat is daar is iets mee. Heb je daar nog tips over?
Nou, vooral dat ouders zich daarvan bewust moeten zijn dat kinderen, dat weten we allemaal, dat kinderen heel veel horen. En vooral de dingen die je eigenlijk stiekem wil vertellen, die horen ze het beste. En in deze tijd wat we heel vaak merken is dat ouders nu tijdens het eten en ook met vrienden het erover hebben van poeh, we waren de boodschappen duur of ik ben geschrokken of moet je kijken wat voor rekening ik binnenkrijg.
Ja.
En dat we dus echt zien dat kinderen tegen papa en mama zeggen, joh, dit jaar ik hoef geen cadeautjes voor mijn verjaardag. Of wil jij mijn spaarpot hebben? Omdat ze horen, en ook op het jeugdjournaal, ze horen natuurlijk heel veel over armoede, dat het slecht gaat. En kinderen pikken dat op en nemen dat mee. En dat is hartstikke lief, maar dat doet ook iets met je. Dus die verhalen die wij zelf vroeger hebben gehoord van onze ouders, projecteren wij natuurlijk ook nu weer op onze eigen kinderen. Dus daarin is het zo belangrijk om bewust te vertellen dat je mag wel vertellen van de boodschappen zijn echt wel duurder geworden. Maar gelijk ook met de geruststelling van gelukkig kunnen wij nog het wel betalen. Of we maken keuzes. Of waarvoor zou jij kiezen? Dat je het uit dat stukje problematiek of zorgen haalt. Ja, dat is wel heel erg, dat is wel heel erg belangrijk.
Van zie je ook dan iets uit het, als ervaringsdeskundige van als dus een kind opgegroeid is in een gezin waar het bijvoorbeeld dus iets minder ruim hadden en ten opzichte van een kind waar misschien wat meer overvloed was. Of dat hun tekent van hoe ze daarna ook met geld omgaan?
Natuurlijk, alles uit je opvoeding neem je altijd. Dat is echt je money mindset, zoals ze dat noemen. Neem je altijd mee naar je eigen. Dat zie ik bij mezelf. Mijn ouders waren echt harde werkers en superspaarders. Dus dat is ook mij echt met een paplepel ingegoten om vooral te sparen. Een veilig potje. Dat heeft mij heel veel gebracht. Daar heb ik heel veel profijt van gehad. Maar het was voor mijzelf ook een nadeel dat ik het moeilijk vond om geld uit te geven. Omdat ik altijd dacht, als het in mijn achterhoofd had van, oh, een nieuwe fiets. Maar ja, mijn oude fiets heeft nog steeds 2 wielen. Ja. Dus is het dan wel nodig? En dat zie je natuurlijk ook met mensen, met kinderen uit gezinnen die geldzorgen hebben. En daarbij wil ik wel heel duidelijk aangeven dat geldzorgen staat echt los van je saldo. Dus geldzorgen hoeft niet altijd te zeggen dat je in de schulden zit. Want iemand die 10.000 op zijn bank heeft zitten, kan nog steeds 's nachts wakker liggen van bepaalde keuzes. Maar je ziet dus wel, en dat herken je waarschijnlijk in je hele opvoeding, als je zelf broers of zussen hebt, wil dat niet zeggen dat iedereen daar op dezelfde manier op reageert. Dus het kan zijn dat je 2 kinderen hebt uit een gezin waar er veel geldzorgen waren. Kan het best zijn dat het ene kind daar helemaal in meegaat op latere leeftijd en dus ook altijd leeft in onzekerheid en zorgen maken. En dat een ander kind zich juist daar een beetje van afzet en denkt, hey, weet je, dit gaat mij niet overkomen. Ja. Ik ga heel erg goed voor mezelf zorgen. Ja. Absoluut heeft het invloed op jezelf. Maar hoe je daar uiteindelijk mee omgaat, dat heeft weer met heel veel andere facetten te maken.
Snap ik, ja.
Zie je bij jouw eigen kinderen verschil tussen wie er beter met geld is dan een ander bijvoorbeeld?
Ja. Gelukkig kunnen ze allemaal genieten van geld. Mm. Daar ben ik echt wel eens jaloers op. Ook soms dus ook moeilijk dat ik denk, sparen is toch ook wel heel erg slim. Maar ja, ik heb echt wel meer een spaarder in huis die die eerlijk ook zegt van, ik vind het weer moeilijk om geld uit te geven, mam. Ik heb hetzelfde probleem als dat jij hebt. Mm. En iemand anders die daar nog helemaal van geniet, want die heeft verdiend. Dus ja, dan moet het ook rollen natuurlijk.
Ja. Ik zit even te denken aan mijn broertje bijvoorbeeld. Die geeft echt nooit wat uit. Dan denk ik echt, hoe kan? Dus ik heb ook het gevoel, terwijl ik ben veel makkelijker. En mijn vrouw die zegt wel eens, je bent geen realist. Dus een realist die zou kijken van, heb ik het geld? En pas als ik het heb, ga ik het uitgeven. Terwijl ik kan ook geld uitgeven terwijl ik het niet heb. Dus dat is eigenlijk heel dom. Dus dat is niet realistisch. Mijn hypothese is dat sommige kinderen misschien qua karakter meer talent of aanleg of beter zullen zijn met geld. Als ik jou hoor, Joost, over je zoontje die nu al het moeilijk vindt om geld uit te geven, denk ik van, dat is wel fijn voor hem, want dan zal het wat minder snel van hem afrennen, zeg maar. Terwijl...
Ja, maar het is wel zo dat bij heel veel ouders is natuurlijk de indruk dat als je het hebt over, je hebt kinderen die spaarders zijn en kinderen die uitgevers zijn, bestaat nog wel steeds de indruk dat de spaarders dat beter is. Terwijl uitgevers kunnen natuurlijk ook heel erg gelukkig zijn. Hmm. Dus het gaat eigenlijk meer, als je het hebt over leren omgaan met geld, gaat het over dat kinderen leren om bewuste keuzes te maken. En dat je dus niet zomaar geld uitgeeft, maar dat je bewust ergens voor kiest. En als je dus bewust kiest om jouw geld uit te geven aan wat het dan ook is, dan is het niet heel snel goed of fout.
Hmm. Misschien nog even over sparen voor je kinderen. Want ik begreep dat ook kon. We hadden hier Vincent Kouters. Die heeft 2 rekeningen hier bij Brand New Day lopen. Ontdekte ik of hoorde ik, vertelde hij, voor zijn kinderen.
Ja.
Dacht ik, dat is wel heel, heel slim. Dus zeg maar, je geeft ze zakgeld en dan op de achtergrond leg je ook wat geld apart.
Ja.
Zou je dat aanraden? Is dat een advies?
Ja, absoluut. Het is gewoon heel fijn als je het in ieder geval kunt betalen. Hè? Ik bedoel, ik kan natuurlijk niet bij iedereen in de portemonnee kijken. Maar als je iets opzij kan zitten voor je kind. Er komt nog straks zoveel op het pad van jongeren, jong professionals in deze tijd al helemaal. Ja. Qua studie, qua later een woning, qua alle keuzes die er zijn. Dus als je als ouders daar een beetje in kan sponsoren, dan is dat natuurlijk heel erg prettig. En ik ben wel zeg maar voorstander van, geef je kind een betaalrekening en een eigen spaarrekening. Dus dat een kind ook zelf leert, al van jongs af aan leert, er bestaan spaarrekeningen. Dat ze ook van betaal naar spaarrekening gaan, want Anders komt bij een kind alles op de betaalrekening en moeten ze dus in hun hoofd onthouden van, oh, dit partje is er voor een verjaardagscadeautje en dit is, hey, ik ben aan het sparen voor een nieuwe mobiel. Dan vraag je heel veel van die hersenen die nog helemaal niet zijn gerijpt. Dus zorg voor je kind voor een betaal- en spaarrekening. En daarnaast, als je als ouder in staat bent om een spaarrekening, hè, waar je zelf op spaart voor je kind voor later, ja, dat is alleen maar heel erg fijn.
Wat ik daar wel aan heb, is dat doen wij ook met de kinderrekening hier. Maar we bijvoorbeeld zitten ook in het fortuinlijke situatie dat we een soort van de kinderbijslag ook niet nodig hebben. Dus dat zetten, maar dat willen we niet allemaal op diezelfde kinderrekening zetten. Omdat ik dan, ik ben ooit opgegroeid met dat ik een paar duizend euro op, kreeg op mijn 18e. Dat was voor mij een hele wijze les, omdat ik toen, dat kwam op mijn betaalrekening binnen, dat ging ik uitgeven. En toen dacht ik, dit geld is helemaal weg. Dus, en ik durfde het niet tegen mijn ouders te zeggen. Dus ben ik heel hard gaan werken om dat weer te gaan sparen, tot het weer aangelegd was. En toen kon ik weer een openheid zeggen, nee, ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. Maar
dit was ook jouw geldblunder, toch?
Ja. En ook mijn meest wijze les. Dus, maar kijk, als de pot geld te groot wordt en je weet nog niet hoe je kind zich verder ontwikkelt en op een 18e opeens enkele tientallen duizenden euro's krijgt, ik zou dat toch ook wel moeilijk vinden. Ik vind het ook wel heel waardevol dat ze leren te werken voor hun geld. En ook dan als het geld te groot wordt, als het bedrag te groot wordt, ben ik een beetje bang dat ze dan denken, ja, maar waarom zou ik werken voor dit salaris als ik dit ook heb? Dus dat is geen
woord. Nou, en dat is vooral ook, helaas zeg ik daarbij, ben je vanaf 18 jaar financieel zelfstandig, word je gezien. En krijg je dus ook vanaf dat moment ben je overal verantwoordelijk voor. En als ouder ben je helemaal, heb je daar geen inzage meer in. Terwijl je hersenen, die groeien nog tot en met 25. En vooral dat stukje plannen en overzicht houden, dat is eigenlijk een stukje wat pas op het laatste moment ontwikkelt. Ja. Dus wij vragen vanaf 18 jaar eigenlijk volwassenheid, terwijl het echt volwassenen zijn zonder ervaring. Want heel veel, vooral ook op het gebied van geldzaken, krijg je pas mee te maken vanaf je 18e. Dus die kun je ook niet op je 12e leren. Dus eigenlijk hebben ze in die periode van 18 tot 25 ouders dus nog enorm hard nodig. Want ze krijgen moeilijke brieven in huis, waarbij ze opeens keuzes moeten maken. En opeens mogen ze in het rood staan. En er komt heel veel op ze af. Ja. Dus inderdaad alleen maar heel erg goed om niet meteen een hele grote pot geld te geven. Want dat is zelfs voor een 18-jarige, net waar we het net over hadden, de jonge kinderen die 1000 euro nog niet zo goed kunnen inschatten, is voor 18-jarigen nog steeds ook die hele grote pot met geld gewoon nog te ingewikkeld.
Ik ben bang dat ze dan een beetje realiteitszin verliezen. Ja. Terwijl ik het juist heel waardevol om die. Ja. Je moet wel. Ik denk namelijk wel van, ik gun ze die ervaring die ik heb gehad, dat ze stiekem het allemaal opmaken en dan opeens niet meer tegen mij durven te vertellen dat het allemaal op is. En dat ze dan hopelijk dezelfde les hebben om te gaan zien hoe moeilijk het is om te sparen en om datzelfde bedrag weer op te bouwen. Van dan leer je en de waarde van het uitgeven, maar ook hoe moeilijk het is om te sparen.
Ja, om het te verdienen. Ja.
Maar dat, dus vandaar dat ik daar ook nog wel een beetje mee worstel. Ze zijn nog jong, dus ik kan nog keuzes maken daarin. Maar hoe we daar goed mee om moeten gaan. Ja. Van, het is ook voor mij zo ver in de toekomst kijken. Je weet gewoon niet hoe het kind zich ontwikkelt.
En dat is waar veel ouders, zeg maar, waar het misgaat. Is dat ouders dat vaak niet in de gaten hebben. Dan sparen ze met alle goede bedoelingen tot 18. Maar het is dus echt, het is een soort assenpoestermoment. Maar klokslag 12 uur 's nachts wordt alles omgezet. Ja. En heb je als ouder echt geen, kun je er niet meer bij.
Nee.
Je kan de bank bellen, maar die helpen jou niet meer. Want jouw kind is op dat moment daarvoor verantwoordelijk. En dan denken ouders in één keer, oeps. En ik heb eigenlijk helemaal nog niet uitgelegd wat ze ermee moeten doen of wat mijn bedoeling is.
Ja,
dan moet je het wel loslaten.
Ja.
Dus daarin is dus ook dat geldgesprek van tevoren. En ook dat je dus van tevoren aan ze vraagt van, joh, vanaf 18 jaar krijg je dit bedrag. Wat wil je ermee doen of wat zijn je plannen? Ja, die zijn dan wel heel erg belangrijk. Of inderdaad dat je zegt, we beginnen met een gedeelte.
Ja.
En het andere gedeelte hou ik nog even achter de hand tot een andere milestone.
Maar hoe ga je daar met jongeren mee om die inderdaad een telefoon hebben, social media, de invloed daarvan? Of gewoon, hoe doe je dat?
Ja, het is vooral heel belangrijk. Want helaas is het zo dat uit de praktijk blijkt dat influencers een steeds grotere invloed krijgen op onze kinderen. En die zit nu vooral met generatie A, dat is de generatie van jullie kinderen, waarbij influencers een grotere invloed gaan krijgen dan ouders. Dus als ik het heb over financiële opvoeding, dan zeg ik altijd van, nou ja, weet je, prima als jij zegt, nou, dat hebben mijn kinderen niet nodig. Maar ben je er dan wel van bewust dat die influencer jouw kind gaat vertellen hoe die met geld om moet gaan of welke keuzes die moet maken? En nou ja, Vincent hebben jullie net gehad. Een mooi rolmodel. Dat vind ik dan positieve influencers. Ja. Officieel is het zo, de rolmodellen zijn de positieve rolmodellen en de influencers zijn een beetje de twijfelachtige. Maar tegenwoordig noemen we alles en iedereen influencer. Maar je hebt heel veel influencers natuurlijk op social media die jouw kind vertellen, joh, ga beleggen en morgen ben je rijk.
Ja.
Of hoezo fulltime werken? Ja. Je gaat naar Bali toe op een eiland zitten en je werkt 1 uur per dag en je hebt een heerlijk leven.
Ja.
En dat is het verhaal wat jou, dat vertellen YouTubers, dat vertellen op Insta-accounts, op TikTok komt het voorbij. Dus als jij als ouder niet die rol pakt van opvoeder,
dan
doet iemand anders het.
Ja. Ja. En dat is misschien niet volgens jouw normen en waarden.
Ja,
en hoe
inderdaad.
Je het voorstelt.
Ja.
Ja, want dit is natuurlijk ook waarom je je nieuwe boek geschreven hebt. Hè? Want we hebben natuurlijk best wel uitgebreid gehad over die kinderleeftijd. En dat boek Tel je geld hoort volgens mij ook vooral bij die beginstappen. Maar je nieuwe boek Later Word ik Rijk gaat dus over die droom die verkocht wordt van, hey, get rich quick. Je hoeft niet hard te werken. Je kan heel snel veel geld maken.
Ja, Later Word ik Rijk is dus echt geschreven voor ouders. Uh-huh. Het is echt, zeg maar, het bekende groeiboek. Waar ouders heel vaak op teruggrepen van, oké, wat hoort er bij welke leeftijd? Uh-huh. En dit is dus ook echt een boek met heerlijk veel praktische tips van, mijn kind is 6 jaar, waar moet ik nu aan denken? En dat je gewoon kunt afvinken van, oh ja, dit heb ik geregeld. Ja. Oh ja, dat heb ik al een keer besproken. Oh, ja. Kan ik dit ook vertellen? En dan natuurlijk met de onderwerpen sparen en uitgeven. En ook een stukje ondernemen. De kinderen van tegenwoordig zijn heerlijk ondernemend. Ja. Hoe ga je daarmee aan de slag? Stukje investeren. Wat is belangrijk? En dat is echt dus van 4 tot en met 21 jaar krijg je heel veel praktische tips.
Oké. Dus je nieuwe boek is ook voor kleinere leeftijden.
Ja.
Maar we waren nu natuurlijk al een beetje naar die tienerleeftijd. Want dan komen mensen onder de invloed van finfluencers.
Ja.
Misschien toch wel goed om even wat misstanden dan ook concreet te maken. Van wat zie je nou voorbij komen? Je mag daar ook gerust op aanvullen, Joost. Van wat gaat er dan precies mis? We hebben het over crypto-boefjes. Die term die is net even gevallen in het voorgesprek.
Ja, nou kijk, nogmaals, ik zit niet met kinderen in die leeftijd. Maar ik weet wel natuurlijk een soort van in het financiële domein wat er een beetje soms voorgehouden wordt. En daar ging onze campagne 2 jaar geleden ook over. Dat was meer een campagne gericht op verantwoord beleggen die we toen op tv brachten. Wat je heel erg vaak wordt de illusie verkocht eigenlijk, wat Annelou net al zei, dat bijvoorbeeld beleggen, dat je daar heel snel rijk mee kan worden. Mm-hmm. Dat zijn dingen die gewoon pertinent niet waar zijn. Dus juist als je goed en verantwoord wil beleggen, dan heb je tijd nodig. Dan heb je juist, dan moet je zonder emotie beleggen. Dan moet je breed gespreid leggen, lage kosten. Maar vaak is er en dat is iets wat kinderen natuurlijk heel moeilijk kunnen bevatten. En volwassenen soms ook nog niet. Maar iemand vertelt jou, en zeker zo'n influencer, vaak een boodschap met een bepaalde reden. Dus het is...
Wat is die reden?
Nou, er zit dan misschien een verdienmodel voor hem of haar achter.
Verkopen een cursus.
Verkopen een cursus, kopen een financieel product. Ja. Een soort van, ze krijgen daarvoor betaald. Er zit een bepaalde incentive voor zo'n persoon achter. En dat is op zich niet erg als ze daar transparant in zijn. Maar voor een kind is dat natuurlijk wel heel lastig om te doorgronden. Van als zijn favoriete YouTuber bijvoorbeeld er een mooi verhaal over vertelt, ja, dan gelooft hij dat. En dan is dat de waarheid op dat moment. En dat moet je dan als ouder proberen weer zien te ontkrachten, lijkt me. En dat lijkt me een lastig... Zeker op het moment dat je in de puberteit komt en dat ze iets minder naar ouders gaan luisteren. Mm. Ja, wordt dat dan wel een dingetje, denk ik. Maar ik weet niet of
je dat... Nee, ja, absoluut. Naast dat social media en die influencers heb je natuurlijk wat daarbij komt kijken, krijg je dus ook die enorme groepsdruk.
Ja.
Omdat de leeftijdsgenootjes van de kinderen ook allemaal op social media actief zijn en zien wat daar gebeurt. En de indruk bestaat dus toch dat rijk worden betekent dat je gelukkig bent.
Ja.
Dat alleen als je rijk bent, en dan is het wel echt in geld, dat zorgt voor het stukje geluksgevoel. En dat staat natuurlijk volledig los van elkaar. Dus ze voelen die druk van, oh, ik moet erbij horen. En ik wil gelukkig zijn, dus ik moet snel geld verdienen. En hoe krijg je dat voor elkaar? En dan krijg je inderdaad dus de verhalen van mensen die zeggen, joh, in één nacht word je rijk. Mijn zoontje die ging met 15 jaar beleggen en we begonnen met 15 euro. En die was zwaar teleurgesteld dat de volgende dag 14,98 euro op zijn rekening stond. Dus dacht ik, oh ja, Anderloe, ja. Die les heb ik nog niet helemaal goed uitgelegd. Hij was volledig in de veronderstelling van, nou, dit is misschien wel vertienvoudigd. Of in ieder geval boven de 100 ja. euro of zo. Hè. Dus dan zie je dat daar, ja, ze horen de verhalen van anderen. En dan moet je als ouder dus dan een beetje tegenaan boksen.
Ja.
En daarom zeg ik ook altijd, kijk, als je pas op middelbare schoolleeftijd begint met kletsen over geld, dan gaat het heel vaak omdat er iets mis is gegaan. Omdat je mobiel voor de vierde keer is gevallen en dat glasplaatje wederom kapot is. Ja, en dat een ouder denkt, ja, hallo, ik ga het niet nog een keertje vergoeden. Dus dan heb je vaak geldgesprekken als er iets is gebeurd. En dan komt er uit bij geld dus een negatief iets te staan, omdat er iets mis is gegaan. Dus als je al op die basisschool begint met die geldgesprekken, je eigen geldblunders vertelt. Je eigen uitdagingen vertelt. Ze mee laat kiezen van, joh, wat zullen we kiezen? Dan helpt dat daarna in die brugklastijd, in de middelbare schooltijd, als die hormonen en die sociale druk, en nou ja, vooral die hormonen die alle kanten opschieten, daar een rol in gaan spelen, dat gesprek over geld thuis heel normaal is geworden.
Ja.
Dus als ze dan zelf ook een keer een foutje maken, want dan gaan ze doen, dat ze dan wel weten, hey, ik kan dat gewoon met papa en mama bespreken.
Ja.
Want die maken zelf ook wel een keer een geldblunder.
Ondernemerschap noemde je ook even.
Ja.
Is dat iets wat je aanwakkert of aanjuicht of toejuicht bij kinderen? Om,
ja, vind ik leuk. Als je dat hoort, ik bespreek heel veel met kinderen en jongeren. En die hebben daar heel veel ideeën over.
En leer je ook heel veel over geld natuurlijk.
Ja, absoluut.
Transactie, waarde leveren, et cetera.
Ja, als ze beginnen al met cupcakes bakken en verkopen, dat ze dan achterkomen dat, als ze alle ingrediënten voor de cupcakes zelf moeten betalen, dat dan het bedrag wat ze moeten vragen voor een cupcake, nou, eigenlijk stiekem best wel hoog is voordat ze redelijk er iets aan overhouden.
Ja.
Ook dat in de veronderstelling van we worden snel rijk.
Ja.
Dat stukje wat jij net ook al zei, Joost, met een bijbaantje, dat je zoveel leert over zoveel uur moet ik werken. En misschien niet altijd de leuke klusjes.
Nee.
Maar wat verdien ik daarmee? Ja, alleen maar heel goed.
Ja.
Ja.
Blikjes rapen met neefjes of nichtjes. Dat heb ik laatst gedaan. Ging met een neefje, die woont in Amsterdam. Gingen we door Amsterdam een wandeling maken. Ik zei, kijk, er ligt een blikje, 15 cent. Oh, echt? Pakt het op. En hij wilde een zak Mars kopen of zo. En die was een euro. Dan ging hij helemaal uitrekenen hoeveel blikjes hij dan moest rapen. En hij had nog meer blikjes. Nou, anyways, hij was helemaal blij. En voor mij zelf dacht ik aan een quote van Warren Buffett. Warren Buffett die heeft heel veel quotes, maar eentje is stupid in little things, stupid in big things. Dus in Nederland zou je zeggen, wie het kleine niet eert, is groter niet weet. Maar die blikjes, en ik zie ze tegenwoordig overal op straat. Ik pak ze gewoon op, ik neem ze mee, ik lever ze in en dat geld gaat in de spaarpot van de kinderen. En eigenlijk de volgende stap is dat ze zelf dat gaan oprapen natuurlijk, maar van die kleine dingen. En als je daar begint, dan
maak
je
daar zit al de geldlesje in.
Ja.
Ja, is enorm waardevol.
Ja, nice. We gaan denk ik richting afronding van dit gesprek. En dat doen we onder andere door iets te horen over welke lessen jij mee wil geven. Dus mijn vraag aan jou is eigenlijk, zijn er één of twee dingen waarvan jij hoopt dat mensen meenemen van deze aflevering? Beste advies.
Nou, ja, ik denk eigenlijk twee dingen. Ten eerste dat ze zich er bewust van zijn dat als zij niet de rol pakken van opvoeder, dat het dan een influencer is.
Of een marketeer die zegt, koop mijn spullen.
Ja, ja, inderdaad. Dus zeg maar de negatieve influencers. We moeten daar misschien nog een naam voor bedenken wat dat dan precies is. Want nogmaals, er zijn heel veel mooie rolmodellen zitten daartussen. En daarnaast, en dat heb ik volgens mij al heel vaak gezegd, van ga in dat geldgesprek. Dus ik wil ze graag uitdagen van vertel die geldblunder.
Ja.
Aan je partner of aan je kind of aan je collega. Dan breng je al een geldgesprek op gang, waar al heel veel waarde in kan zitten.
Ja, money dates, die neem ik ook mee. Ik heb binnenkort een money date met mijn vrouw. En we gaan gewoon de hele bankrekening doorspitten. Wat komt er nou eigenlijk binnen? Wat gaat eruit? Wat vinden we daarvan? En ik zie dat helemaal voor me. Dat ik dan ook mijn kinderen daar een keer bij vraag.
Mooi.
En ik geloof heel erg in die regelmaat. Dus iets wat je lange termijn vol kan houden. Dus wat je gewoon met de regelmaat van de klok doet. En ook over 10 jaar nog steeds.
Ja.
Heb jij nog een aanvulling daarop, Joost? Want jij hebt natuurlijk ook je eigen situatie ingebracht. Maar is er iets waarvan jij denkt van, oh, dat ga ik uitproberen of doen of toepassen?
Nou, ik denk dat het wel, kijk, wat ik denk ook wel een hele mooie vind, is soms wat meer het nogmaals, hij is pas 4, mijn dochter is 2, maar wat meer het besef van geld. Dus inderdaad van, wat kost nou iets? Of inderdaad dingen op volgorde zetten of dingen meer. Het concept van hij nu is een muntje, elk muntje is evenveel ongeveer. En natuurlijk heb je grotere muntjes en kleinere muntjes. En de grotere is leuker dan de kleine, maar 3 is beter dan 1. En dat maakt er niet uit hoe groot ze zijn. En dan, maar meer gewoon ook een beetje toch al op een hele speelse en leuke manier soms een beetje dat bewustzijn erin creëren. En zonder dat er nou per se een grote les in hoeft te zitten, maar meer zulke soort dingen. Dat vind ik heel leuk. En ik vind ook het concept wat Anne-Lou vertelde over dat je dus niet alleen zakgeld geeft, maar dat je er ook een soort van inderdaad een gesprek van maakt of een money date of dat je dat, ja, dat vind ik al een hele mooie die ik echt mee ga nemen. En want ik denk kleine dat is een soort van de theory of mini habits, kleine dingetjes kan je ook volhouden. Dus als je het niet iets heel groots maakt, maar echt een kleine gewoonte, die kan je heel mooi inbedden in je en ja, dan kan dat op een gegeven moment groeien. Maar in eerste instantie maar eens een kleine gewoonte ervan maken.
Mooi. Leuk. We gaan naar de kettingvraag. Ik heb een vraag voor jou van Vincent Kouters. En zijn vraag is, mag ik bezuinigen op mijn kinderen? Is dat nou eigenlijk wel ethisch verantwoord? Hij zegt, ik wil heel graag zuinig leven, zodat ik geld overhoud. Maar mijn kinderen willen de hele tijd ook spullen, dingen, die vragen ergens om. Dus hoe kan ik dat aanpakken? Wat zou jouw antwoord zijn voor Vincent?
Ja, dat je als ouder vooral ook nee moet zeggen. Dat mag natuurlijk. En als jij het belangrijk vindt in jouw gezin om bewust om te gaan met geld en je geld op een andere manier te besteden dan alleen maar aan je kinderen, dan betekent dat dus ook dat je soms nee moet zeggen tegen je kind. En dat helpt alleen maar. Dit geeft ook kaders, dit geeft ook rust. Vinden ze niet altijd leuk,
ja.
Maar dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Dus vooral gewoon ook nee zeggen.
Ja. Dan een kettingvraag van jou aan de ouders van Nederland. Wat zou jij mensen willen vragen?
Nou, vooral dat geld over zoveel meer gaat. Of rijk zijn, moet ik eigenlijk zeggen. Rijk zijn gaat over zoveel meer dan geld of het saldo wat je op je bankrekening hebt staan. En ik geloof ook enorm in de waarde van complimenten geven. Dus nou ja, ik wil ze vooral uitdagen om vandaag geven aan 5 mensen, of dat het collega's, kinderen, partners zijn, maakt niet uit. Dus complimentjes, dat kan gaan over dat iemand goed omgaat met geld. Maar ook gewoon dat het fijn is dat iemand er is. Want als je hebt over rijk zijn, dan gaat het natuurlijk vaak ook vooral over een rijk gevoel hebben. En dat zit in zoveel meer dan geld. Het gaat ook over gezondheid en het gaat over vriendschappen. Dus complimentjes. Laat ze alsjeblieft heel veel complimentjes geven aan elkaar. Ja.
Mooi. Dankjewel, Anne-Lou. En jij ook bedankt, Joost.
Ja, graag gedaan. Dankjewel.
Doei.
Deze podcast is een reclameuiting van Brand New Day Bank. In deze podcast informeren we jou en gaan we in gesprek met experts. Het is niet de bedoeling dat je wat we in deze podcast zeggen opvat als financieel advies. Voor advies op maat dat past bij jouw persoonlijke situatie kun je een onafhankelijk financieel adviseur inschakelen. Bij alles wat je in deze podcast hoort over beleggen is het belangrijk om te beseffen dat er aan beleggen risico's verbonden zijn. Je kunt jouw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we het in deze podcast hebben over sparen en beleggen met belastingvoordeel, weet dan dat daar spelregels aan verbonden zijn. Of je kunt profiteren van belastingvoordelen, en zo ja, hoeveel, hangt af van jouw persoonlijke omstandigheden en wat de wet daarover op dat moment precies zegt. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van Brand New Day en de website van de Belastingdienst.